Dat zondag 9 september op de leeftijd van 81 jaar is overleden, Barend Hogendoorn. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit de 39ste psalm, de versen 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld, ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos me door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. We lazen nu het derde en vijfde vers van Psalm 39. Het schriftgedeelte dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut, daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemden u Rut 4, doch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet Psalm 119, vers 27.
God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenissen maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. En zie, de losse van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Alzo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 stammen van de oudsten der stad en zeide: Zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losse: Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit de Moabietenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: Aanvaard het in de tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete. Want er is niemand behalve gij die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: Ik zal het lossen. Maar Boas zeide: Ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losse: ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Opdat ik mijn erfdeel niet misschien verduiven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal het niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook het, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heer maken deze vrouw, die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Ephrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar Juda baarde, van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas het, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in. En de Heer gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heer, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de nabuurinnen gaven hem een naam, zeggende, Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hesron, en Hesron gewon Ram, en Ram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David.
De voorbede is voor de familie Hogendoorn, voor Nelleke van Herk van de Gravenstein, die in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen, voor de heer Blijleven die deze week enkele dagen voor behandeling in het Bleuland Ziekenhuis moet worden opgenomen. De dankzegging is voor de heer Vos die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we nu samen het aangezicht des Heren. O Heere, God des levens, vervul onze harten met ware en diepe indrukken van uw goddelijke deugden, opdat we niet aards van u denken en van u spreken zouden, maar dat wij onszelf mochten leren mishagen en ons voor u zouden verootmoedigen, waarlijk in het stof en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zouden mogen leren zoeken. Uw hand bracht ons nog samen in uw bedehuis in de morgen van uw dag. Had u naar recht met ons gehandeld, Heere, we waren lang vergaan. We hebben uw woord immers niet geloofd. We hebben uw beeld niet getoond. We hebben het doel van ons leven gemist. We hebben schuld met schuld vermeerd. En elke polsslag hebben wij onze dwaasheid en zonde groter gemaakt. Van ons, Heere, kan niet beter worden gezegd dan wat u eenmaal sprak tot uw oude bondsvolk Israël. Het heeft u bedorven, o Israël. Maar u hebt er wat bij gezegd. In mij is uw hulp. Heere, nu is er in ons niets dat uw goddelijke liefde zou kunnen gaande maken. Er is in ons niets wat uw hart tot ons in liefde zou kunnen doen ontvonken. Maar nu is er in u wel iets. Ja, bij u is alles. En de dichter smeekt erom in de 74ste psalm. Herdenk, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Heere, gedenk dan nog aan uw goddelijk welbehagen. Wil redenen nemen die in ons niet liggen. Wil ze nemen uit uzelf en wil afdolende, dwaze, al bedervende schepselen zoals wij zijn, nog trekken met mensenzelen, met koorden der liefde. Neem ons gevangen onder uw woord, Heere. Laat ons gevangen mogen worden in het visnet van het evangelie. Laat ons eens mogen zien wat het is tegen God gezondigd te hebben, opdat de zonde ons bitterder werd dan de dood en de scheiding van uw gunst ons die droefheid zou schenken die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, dat wij de waardeloosheid van de wereld, de walgelijkheid van ons eigen bestaan, de verschrikkelijkheid van de zonde klaar en helder zouden mogen zien, en dat dat schreien geboren werd in ons hart, waar u van sprak bij monden van de profeet Zacharia, dat ze zullen rouwklagen, alle geslachten in het bijzonder, zoals men rouwklaagt over een enige zoon, en zoals men bitter kermt over een eerstgeborene. Wil uw kinderen ook verkwikken, Heere? Het is ons voorgelezen uit uw woord dat Obed Naomi onderhield en haar verkwikte in haar ouderdom. Mag die grote zoon van Obed, de Heere Jezus Christus, nog een volk verkwikken vanmorgen, zodat ze teerkost op hun levenspad ontvingen. Gedenk de gemeente, Heere. Zie onze zorgen, zie ons verdriet, zie onze noden nog aan, in gunst. Ontferm u over alles wat is neergebogen door rouw en smart. Gedenk de eenzamen, de kruisdragenden in ons midden. Leer ons dat u ons niet plaagt of bedroeft van harte, maar opdat we het in uw hand zouden geven en dat de oorzaak van al ons leed niet ligt bij u, maar bij onze zonde. Heere, wij bevelen u een bedroefde familie, van wie er verschillenden in ons midden zijn, met wie we in de afgelopen week stonden bij het open graf, waarin het stoffelijk overschot van een lieve man en vader werd gelegd. opdat zijn stof zal rusten tot op de morgen der opstanding, de archangel zal bazuinen en ook zijn stof zal herrijzen. Heren, daar liggen jaren achter van zorg en moeite. Mocht u bijzonder gedenken aan de weduwe die met niet aflatende trouw haar man met liefde en zorg heeft omringd. Heren, geeft u, nu het stil wordt in haar levensavond en het gemis zich zal doen gevoelen, dat u haar maker en haar man wilde zijn. Wees ook met de kinderen en de kleinkinderen. Een ontroerende sprake ging eruit van het sterven van vader en opa. Heren, mag het nog een roepstem zijn tot leven. We gedenken voor uw aangezicht onze zieke mensen. Bijzonder dat jonge meisje van 9 jaren... dat opgenomen moest worden in een ziekenhuis in een andere stad. Heere, gij weet de grote zorg die we om dat kindje hebben. Ook de zorg in het hart van de ouders. Al zijn de doktoren nog bezig met onderzoeken, al is de beslissende uitslag nog niet bekend, al is het ons ook nog verborgen wat er zal moeten gebeuren, maar er is vrees in het hart. Heren, mochten we dat jonge leven in uw goddelijke handen leren leggen. Gij zijt die grote heelmeester, die wonderdoende God. Het zou zo groot zijn, heren, als u naar haar om wilde zien, naar dat lichaam, maar ook naar haar ziel. Leer dat kind haar knieën buigen in de eenzaamheid van het ziekenhuis, waar zo weinig mensen nog weten van u. En wilt u nog betonen in haar leven de waarde van uw gezegend genadeverbond, opdat het zaad u zou mogen vrezen. En we smeken u, Heere, laat er een gedurig geschrei uit de gemeente op mogen gaan voor dat jonge meisje, wil haar leven sparen, de handen van de doktoren sterken en leiden, en mocht het nog meevallen, als het in uw raad mag bestaan. Gedenk ook die man en vader die opgenomen moet worden voor onderzoek enkele dagen. Hij weet wat het is om in het ziekenhuis te verblijven. Heere, doe hem ervaren dat waar u bent, dat wij daar ook kunnen zijn. Een andere man en vader mocht weer thuiskomen na een voorspoedig verlopen operatie en een voorspoedig herstel. Wil hem weer oprichten, geschikt en bekwaam tot zijn arbeid maken en in zijn hart wat afdrukken van de goede tierenheden des Heren die maken dat we niet vernield zijn. Gedenk zo alle noden van dit volk. Gedenk uw gehele kerk, al uw dienaren, waar ze ook uitgaan, om uw woord te ontvouwen. Heren, bewaar ze voor de klip, de scherpe klip van de hoogmoed. Maar bewaar ze ook voor de diepe poel van de moedeloosheid. En leer ze met een oog op u, eenvoudig en ootmoedig, uw woord te bedienen. Schenk dat ook aan uw dienaar, om Jezus wil. Amen. Uit de 45e psalm zingen wij de versen 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. Ik zie Tyrus dan die rijke wereldstad u hulde doen en offeren schat op schat. De koning stellig die hij zijn bruid wil noemen is meest om haar inwendig schoon te roemen. Borduursel is naar vorstelijke staat van louter goud gewerkt in het praalgewaad. En wat daar verder volgt ook in het zevende vers. Terwijl we deze versen zingen uit Psalm 45, het zesde en het zevende, krijgt u gelegenheid voor de diaconie en de kerk uw gaven uit te reiken. Terwijl de derde rondgang, de extra collecte, vandaag is bestemd voor de jeugdbond van onze gemeenten. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het vierde hoofdstuk van het boek Rut, dat u voorgelezen werd, de versen 13 tot en met 22. We noemden u dus het laatste gedeelte van het boek Rut, het 13e tot het 22e vers van het vierde hoofdstuk. We lezen u daar alleen van vers 21b, waar we Gods woord lezen als volgt: en Boas gewon Obed. Tot zover. Onder deze woorden schrijven wij Boas de losser. We letten met s'heren hulp in de eerste plaats op Boas bruid. Vervolgens op Boas zoon en tenslotte op Boas geslacht. Boas de losser. We letten op Boas bruid, vers 13a. We lezen daar dat Boas alzo Rut nam en zij werd hem ter vrouw. De tweede plaats staan we stil bij Boas zoon, vers 13b tot en met 17. Hoe daar bijzonder het licht valt op dat geboren kind, maar ook op Naomi, de oude grootmoeder. En dan in de derde plaats Boas geslacht, vers 18 tot 22, schijnbaar een eenvoudige opsomming van enkele namen, maar in die namen, geliefde, liggen verschillende rijke lessen voor ons bevat. Welnu, Boas de losser, Boas bruid. Alzo, zo lezen we in het 13e vers, nam Boas Rut. En de volle nadruk ligt hier op het woordje alzo. Op de wijze die tevoren ons beschreven is, wil de heilige schrijver zeggen. Alzo, wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij mee dat aan dat huwelijk tussen Boas en Rut wat vooraf is gegaan. Namelijk wat wij lezen in de eerste 12 versen van hoofdstuk 4. Boas heeft Rut niet zomaar genomen, maar hij heeft haar gelost, hij heeft haar gekocht en hij heeft haar als bruid verworven in een weg waarin het recht der wet vervuld geworden is. Alzo nam Boas Rut. En wanneer hij straks haar tot zijn vrouw neemt en brengt op zijn hoeve, geliefden, dan is het recht voldaan. Dan is alles wat er tegen was opgelost. Dan is de bruidschat betaald, dan is het land gekocht, dan is het recht der wet volmaakt vervuld. Alzo nam Boas Rut. Boas heeft met Rut geen hoererij bedreven, gemeente, maar hij heeft haar pas gehuwd toen alles naar het recht van Gods woord was volbracht. En zij werd hem ter vrouwe. Vorige maal, enkele weken geleden, stonden we stil bij die lossing daar in de poort. Hoe die nadere losser, beeld van Gods heilige wet, afstand deed van zijn recht op Rut. Hij wilde wel het hare kopen, hij wilde wel haar akker lossen, het bezit van Elimelech terugkopen uit de hand van degene die er nu het eigenaar over geworden was, tijdelijk. Maar Rut lossen, haar persoon, haarzelf, dat kon hij niet en dat wilde hij niet. Zo, geliefden, is het ook met Gods heilige wet. Die nadere losser, die een eerste recht op de zondaar heeft, kan onmogelijk Gods kind lossen. In de weg van de voldoening aan de werken der wet is er geen gerechtigheid voor God meer te verkrijgen.
En daarom heeft hij zijn schoen uitgetrokken. Schriftuurlijke handeling, zoals God dat geboden had in zijn wet, waarmee hij de bevoegdheid om Rut te huwen, waarmee hij het eigendomsrecht op Rut en al het hare overdroeg aan Boas. Inmiddels was Rut thuis. Wat zal er in haar omgegaan zijn, geliefde, toen ze daar in de woning van Naomi zat te wachten die morgen. Zij ging niet naar de poort, hoewel ze daar bijbels gezien wel recht op had. Ze had persoonlijk naar de nadere losser mogen gaan en mogen vragen om gelost te worden. Dat recht was haar schriftuurlijk recht. En als hij zou weigeren, dan zou ze hem zelfs in zijn gezicht mogen spuwen. Zo stond het in de Bijbel. En hij zou zijn rechterschoen uit moeten trekken en aan haar geven. Ze heeft dat echter niet gedaan. Ze heeft haar gehele lot en haar ganse toekomst in de handen gelegd van Boas. En het hem toebetrouwd. Wat zullen haar gedachten in deze vroege morgen teruggeleid zijn, gemeente, naar de weg die God met haar gehouden had. Wat zal ze hebben gepeinsd hoe ze daar eenmaal, jarenlang, als jong meisje, in het heidense Moab geleefd had en andere goden gediend, nooit gehoord van Israëls Heere. Haar knieën gebogen voor Kamos, de god van Moab, en hem hulde gebracht. Daar leefde ze toen, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder God in de wereld, geen hoop hebbende, in de donkere nacht van het heidendom, vervreemd van Israëls God. Daar leefde ze, met al die andere Moabieten, met al die honderdduizenden heidenen in Moab. En hoe ze toen in een wonderlijke weg kennis gekregen heeft aan een jonge man die daar als emigrant was komen wonen in Moab. En hoe ze hem lief gekregen had. En hoe ze gehuwd was met Mahlon, de zoon van Elimelech. Nooit zou ze vergeten hoe ze toen voor het eerst de woning van haar schoonouders betreden had. En met welke innerlijke droefheid Naomi, haar toekomstige schoonmoeder, haar had aangezien, die al weduwe was in die tijd. O geliefden, ze was daar als een heidensmeisje gekomen in een huis waar een moeder in Israël leefde, maar een moeder ver van haar plaats. Toch, o, nooit zal ze vergeten de wijze waarop Naomi bij tijd en wijle spreken mocht van de God die ze diende, van de God die haar God was, de God van Israël, en hoe er bij ogenblikken toch wat glanzen mocht op het gelaat van haar schoonmoeder, iets glanzen mocht wat Rut in Moab en bij de Moabieten nog nooit had gezien. Toen was de eerste haak in haar neus, in haar hart geslagen. Toen waren die eerste trekkingen, die liefdestrekkingen van God begonnen. Maar ze wist het niet, gemeente. Ze wist het niet. Ze is door een diep dal heen gegaan. Haar man stierf. Haar zwager Giljon stierf ook. Ze is bij haar schoonmoeder ingetrokken samen met Orpa, haar schoonzuster. En ze kon zichzelf niet meer verklaren, gemeente, maar de glans ging van heel dat Moab af. En ze heeft zo diep in haar hart verstaan haar onuitsprekelijke ongeluk en het geluk van deze moeder, al was die moeder dan naar het uiterlijk en naar de wereld een ellendige, ongelukkige weduwe,
die twee jongens naar het graf had moeten brengen. Maar Rut wist het toch, geliefden, die Naomi, haar oude schoonmoeder, had iets wat zij niet had, wat ze miste. En toen die bode gekomen was om te zeggen dat God zijn volk weer bezocht had in Bethlehem. En Naomi ging reizen, de lange reis terug naar haar vaderland. En naar de God van haar vaderland, toen was Rut meegegaan. Zonder dat ze nog maar een woord gesproken had. Nooit zou ze vergeten hoe haar schoonmoeder haar beproefd had. Zo beproefd dat de tranen haar naar de ogen gedrongen waren. En dat ze uitgeroepen had, val me niet tegen, moeder. Ik zal met u gaan. Nooit zou ze ook vergeten hoe bij de boorden van de rivier, de grensrivier van Kanaan, haar schoonzuster Orpa, wenende, haar schoonmoeder had gekust en terug was gegaan, haar heilloze keuze, terug naar het land van haar ouders en van haar goden. En toen Naomi haar geprest had, eindelijk voor den dag te komen, hoe ze haar allereerste geloofsbelijdenis mocht afleggen. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. En zo was daar in Bethlehem die wonderlijke tijd begonnen. Ze leefde daar als een vreemdeling en bijwoner onder het volk van God. Ze voelde zich overal buiten staan. Ze voelde zich met de dag armer worden. Toen ze de rijkdommen zag die Gods volk mocht bezitten. Zij stond er buiten. Zij was een Moabitische. Buiten het verbond. Hoe ze op de akker van Boas gekomen was. Die ene onvergetelijke dag. Waar het tweede hoofdstuk van Rut van spreekt. En hoe ze daar aren had mogen rapen, bukkend had mogen verzamelen, volle armen. Maar hoe ze ook in die onvergetelijke middag voor het eerst in haar leven had mogen zitten aan de tafel van die onbekende vreemdeling die met zijn woorden haar hart had ingenomen. Daar, gemeente, was de eerste liefdesbetrekking gevallen op Boas. Maar voor geen duizend werelden zou ze dat hebben durven belijden. Want er kon geen zee op de wereld zo breed zijn. Maar die zee was nog niet zo breed als de kloof die haar van Boas scheidde. Ze had een liefdesbetrekking op hem in haar ziel. Maar hem huwen, het zou toch nooit kunnen. Ze was immers een buitenstaander. Zo is de zomer verstreken, de gerst en de tarweoogst voorbij gegaan. Toen is de dag gekomen, geliefde, de nacht, de avond, dat ze als een hulpeloze de toevlucht genomen heeft op de dorsvloer onder de vleugelen van Boas en daar schuiling gevonden heeft. Toen sprak hij zijn belofte tot haar, al wat u gevraagd hebt, zal ik doen. Hij nam haar zaak over. Hij gaf haar 6 maten gerst, waar ze voorlopig mee toe kon. En hij ging haar lossen in de poort. Er was een tijd in haar leven geweest dat ze gewerkt had. Van de ochtend tot de late avond. Nu was ze uitgewerkt. Aan een einde gekomen. En als we nu vragen, hoe zat ze daar nu in dat huis, gemeente? Dan moeten we zeggen, aan de ene kant vrezend. En dat is nu een van de wonderlijkste trekken van het boek Rut, gemeente. Is het u opgevallen? In de weken dat we met elkander van dat boek mochten spreken. Is het u opgevallen dat Rut telkens wat erbij mag krijgen? Telkens wat verder mag komen? Wat meer geoefend mag worden? Wat dichter bij Boas mag komen en bij de lossing? En dan toch elke keer weer overblijft als een arm, buitenstaand mensenkind. Als een Moabitische, zie,
En dat is nu ook de weg die de Heere houdt met zijn volk. En daar zit ze nu. Ze is gelost. En ze weet het nog niet. Ze is schatrijk, gemeente. Ze is de gelukkigste vrouw in Bethlehem. Maar haar handen beven van de spanning, van de vrees. Ze wordt heel de morgen geslingerd. Als ze nou een oog mag hebben op Boas, dan gelooft ze dat het gaan zal. Maar ziet ze op zichzelf, dan is het eeuwig onmogelijk. En geliefden, ze is gelost en ze weet het nog niet. Alzo nam Boas Rut. En zij werd hem ter vrouwe. U voelt wel, gemeente, dat er tussen het 12e en het 13e versje iets gebeurd is, wat de heilige schrijver van het boek van Rut om ons onbekende redenen heeft verzwegen. Wat is er dan gebeurd tussen die lossing en de poort, waarover de eerste 12 versen van Rut 4 ons spreken, en de huwelijksdag van Boas en Rut? Daar is natuurlijk iets gebeurd, gemeente. Boas is naar Rut toegegaan en heeft haar bekendgemaakt dat hij haar losser was, dat hij haar bruidegom was. Wat zal dat een ogenblik geweest zijn, geliefde, toen hij naar die kamer van Naomi binnenkwam en zijn bruid heeft opgezocht. En toen hij haar die schoen toonde, die schoen van die nadere losser, als een zichtbaar teken, bewijs en onderpand dat die nadere losser geen rechten meer op haar gelden deed, maar dat ze nu zijn, Boas, eigendom was. Gemeente, en dat is nu ook voor Gods kinderen zo noodzakelijk. Er is een volk op aarde dat is gelost. Hun zaken zijn uitgericht. De wet heeft afstand van zijn recht op haar gedaan. De meerdere Boas heeft haar gelost, gekocht en voor haar betaald. En toch leven ze nog in duisternis en armoede. We denken, gemeente, aan de herders in Efrata's velden. Christus was geboren en ze wisten het niet. Ze leefden nog altijd alsof er geen geboren zaligmaker was, totdat de engel kwam en boodschapte: ik verkondig u grote blijdschap, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere. Daar hebt ge de bekendmaking van Christus' geboorte. We denken aan de vrouwen bij het lege graf op de paasmorgen, geliefden. Christus is opgestaan. Al hun zaken zijn uitgericht. Voor hun zonden is tot de laatste penning betaald. Hun schuld is uit Gods boek gedaan. Maar ze gaan als de ellendigsten van alle mensen over de wereld, want ze weten het niet. Totdat die engel zegt: wat zoekt ge? De levende bij de doden. Hij is hier niet. En dan geloven ze het in wezen nog niet, geliefde. Maar 's avonds komt de Heere zelf en breekt hun banden. Wat heeft Gods volk dus nodig, geliefde? Gods volk heeft nodig dat de Heere persoonlijk eraan te pas komt en ze persoonlijk bekend maakt: ik voor u, ik heb al uw zaken uitgericht, ik heb u gelost, ik heb u gekocht. Wel, geliefden, dat heeft Rut ervaren toen haar Boas kwam. En Boas heeft verteld dat er in heel Bethlehem niemand tegen het huwelijk was, dat hij sluiten zou met haar. Al de oudsten in de poort hebben amen gezegd op zijn lossing. En zo mag ook Christus zijn volk verkondigen, gemeente, dat de ganse hemel amen zegt, dat hij zijn bruid heeft gelost. God de Vader is ermee eens en ermee bevredigd. God de Zoon heeft het uitgericht. God de Heilige Geest past het toe. En al de heilige engelen voor de troon zeggen amen
op de lossing door Christus van zijn kerk. Welnu, alzo nam Boas Rut. Dat is een wonderlijke dag geweest, die bruiloftsdag. Misschien wel een week, misschien 2 weken. En als we mogen raden en mogen peilen wat er in het hart van Rut geweest is, gemeente. Wat denkt u? Blijdschap. Zielsverrukking. Dat zij nu de bruid mocht worden van deze man. Geweldig van vermogen. Ja, dat zal er wel geweest zijn in haar hart. Maar in de allereerste plaats, verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Zoveel vrouwen in Bethlehem. Zoveel meisjes in het land, in de landstreek van Juda. En u mij, die nooit naar Israëls God zocht. Die nooit naar hem vroeg, mij eruit gehaald. En die verwondering is Rut in wezen nooit te boven gekomen, gemeente. Ook toen ze de bruid van Boas was. En het waar werd wat we gezongen hebben straks. Leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar een koning. En zo is er nu ook een volk op aarde, gemeente. Dat de weldaad ervaren mag na zoveel, zoveel bevindingen en ervaringen. De weldaad ervaren mag. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Die wijd onder de leliën. De gemeenschap met Christus. De verzekering van hun aandeel aan de borg en aan de middelaar. De toepassing van zijn bloedgerechtigheid. En de volle verzekerdheid des geloofs. De zijne te mogen zijn. Hij de mijne, ik de zijne. Gelooft u dat dat grote mensen maakt, gemeente? Gelooft u dat dat mensen maakt waar je bang voor kunt wezen als je ze op gaat zoeken? Nee, nooit zal een ziel dieper buigen dan wanneer dat waar wordt. Hij is mijn liefste. En ik ben de zijne die wijd onder de leliën. Die worden het allerkleinst. En die aanbiddende verwondering, waarom was het op mij gemunt? Zo een, die zonder u leefde, Heere, die u nooit anders gedaan heeft als moeite, die nooit anders deed dan uw geest tegenstaan, uw trouw verdenken, uw liefde beledigen, en aan zo'n albederver, de bruid van Christus. En hij ging tot haar in, de tweede gedachte sprak van Boas zoon. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Het was voor Rut haar tweede huwelijk. Ze was de weduwe van Mahlon. Rut wist wat het was, geliefden, om een onvruchtbaar huwelijk te hebben. Daar in Moab. Wie zal dat peilen, de smart, geen kinderen te kunnen krijgen? En nu mag Rut ervaren dat haar tweede man, haar bruidegom, dat ze uit het huwelijk van haar tweede man een kind mag ontvangen. Dat tweede huwelijk is vruchtbaar. Is het ook niet de ervaring van Gods kinderen? Zolang ze met hun eerste man getrouwd zijn, denk aan Romeinen 7... De wet van God zal hun huwelijk eeuwig onvruchtbaar blijven. Die wet is een harde meester, gemeente. Die is nooit tevreden met het onze. Die is alleen maar tevreden met het volmaakte. En dat kunnen wij nooit meer opbrengen. En het huwelijk met de wet, het is een hard huwelijk. Het is een huwelijk van werken, zwoegen en slaven. Maar het blijft tot in de eeuwigheid een onvruchtbaar huwelijk. O gelukkige bruid, wanneer de eerste man sterven mag. En ze mogen met de tweede huwen. Dat huwelijk draagt vrucht. Dat is nog zo gemeend in geestelijke zin. Wie de bruid van Christus is, zal vrucht voortbrengen. En welke vruchten dat zijn, lees maar in Galaten 5, 22e versie. Daar staan ze, de vruchten des geestes, liefde, geloof, ootmoedigheid, langmoedigheid, barmhartigheid, matigheid. Dat zijn de vruchten van het geestelijk huwelijk met de Heere Jezus Christus. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd. Er liggen, we hebben het al enkele malen gezegd, er liggen in het boek Rut lessen voor het geestelijke leven, maar ook voor het aardse, tijdelijke, maatschappelijke leven. Hoe veelzeggend zijn deze woorden uit vers 13, gemeente. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Wat staat dat loodrecht en haaks op de tijdgeest van deze eeuw, waarin men kinderen neemt, geboorten plant, het gezin vormt, zelf uitmaakt, wanneer, hoeveel. Wat staat dat haaks op deze geest, geliefden? We mogen onszelf wel biddend onderzoeken, ook als mannen en vrouwen, in hoeverre die geest ook ons geïnfecteerd en vergiftigd heeft. Vinden wij al niet heel veel dingen gewoon en acceptabel, omdat ieder zo doet, omdat de geest van de tijd het ons leert. De Heere gaf haar dat ze zwanger werd. Wie durft een dokter nog tegen te spreken als hij vraagt aan de moeder in het kraambed: zal er nog een kindje komen? Wie durft dan nog te zeggen: dokter, de Heere geeft en de Heere onthoudt? Schamen wij ons voor die schriftuurlijke belijdenis? De Heere gaf haar dat ze zwanger werd. Het is een gave Gods. Met eerbied gesproken, gemeente. En nu spreek ik naar de mens. De Heere kon niet anders dan Rut geven dat ze zwanger werd. U voelt wel, dit was een heel bijzonder huwelijk. Op de achtergrond zie ik de gestalte, de lichtende gestalte van Christus de Heere. Hij moet geboren worden. Boas is al oud. Dit huwelijk moet krachtens Gods welbehagen en Gods raad met de kinderzegen worden gekroond. De Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Wonderlijk. We zouden verwachten dat het volle licht in de laatste verse van het boek van Rut zou vallen op Rut. Of op Boas. Niet waar? Die twee personen hebben de afgelopen maanden ook in de prediking over het boek Rut in het volle licht gestaan. Boas en Rut, hoe die aan elkaar komen. Toch nee. Het volle licht valt eerst op Naomi, waar het boek ook mee begonnen is. En dan valt het volle licht, ja waarop, op het geslachtsregister van Boas. Eerst op de oude, gebogen moeder. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi. Welke vrouwen? Ach, diezelfde vrouwen, weet u wel, die vorig jaar bij de poort van Bethlehem hadden gestaan en die de handen ineengeslagen hadden van ontstelde verbazing en uitgeroepen hadden: is dat Naomi? Die oude gebogen vrouw. Is dat die liefelijke jonge vrouw die 10 jaar geleden hier wegging? Toen had ze gezegd: noem me niet Naomi, noem me maar Mara, bitterheid. Toen zeiden de vrouwen, diezelfde vrouwen, tot Naomi: gelooft, zei de Heere. Zulke kraambezoeken krijg je niet zoveel, gemeente. Het gaat meestal om de baby en om de bevalling. En dat is goed hoor, dat mag. Een moeder heeft behoefte om daarover te spreken. Dat is te begrijpen. En de bezoekers ook. maar een kraambezoek waar dit de boventoon voert. Geloofd, zij de Heere, dat is een zeldzaamheid. Geloofd, zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Wat zeggen die vrouwen dat wonderlijk, vindt u niet? Waarom gebruiken ze dat woordje nagelaten nu? Ze hadden toch ook kunnen zeggen, geloofd, zij de Heere die u een losser gegeven heeft. Nee, die niet heeft nagelaten. Waarom gebruiken ze dat woord? Omdat die vrouwen nog eens willen beklemtonen, gemeente, dat het genade is. De Heere had het ook na kunnen laten. Daar was de Heere vrij in geweest. Naomi is ver afgedwaald geweest, nameloos ver. 10 jaar van haar plaats geweest in het heidense Moab. En we hebben gehoord hoe de Heere haar terugbracht, gemeente. Als een arme, berooide moeder. En u mag ze vandaag, de geboortedag van de kleine Obed, haar losser in de armen nemen. Want als er zo staat in het 14e versje, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, dan wordt met die losser niet Boas bedoeld, dat begrijpt u wel. Boas was de losser van Rut. Maar Boas was niet de losser van Naomi, maar Obed, dat kleine jongske, zal de losser van Naomi zijn. Waarom? Wel, omdat deze kleine Obed gerekend zal worden in het leven in Bethlehem als de zoon van Machlon en als de kleinzoon van Elimelech. En deze kleine jongen zal ervoor zorgen dat Naomi tot haar laatste snik in leven zal blijven, dat haar brood zeker zal zijn en haar water gewis. Ze heeft een losser, ook zij. En de Heere had dat kunnen nalaten, ze had het erna gemaakt. Ze had 10 jaar lang de Heere vergeten, dwaaselijk gehandeld. De Heere had het kunnen nalaten, daar was hij vrij en recht in geweest. Maar geloofd, zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Ze geven ook de naburinnen dat kind een naam, dat kwam in het oosten meer voor. Dat de buren een naam gaven aan het kind en dat de ouders die naam overnamen en ze noemen dat kindje Obed. Dat betekent dienaar, wonderlijke naam. Eigenlijk betekent het, zou u het ook mogen vertalen, met slaaf, dienstknecht. Hadden ze geen mooiere naam kunnen bedenken voor dit kindje? Hadden ze het niet kunnen noemen koningskind, prins, Davids. Davids vader zal hij worden, een voorvader van David. Moet je die nou slaaf noemen? Knecht? Ja. Waarom, gemeente? Omdat Obed, de derde gedachte hoop ik er nog iets van te zeggen. Omdat Obed, net als Boas, net als David, een type is van Christus. En dit kindje, als het opgroeit, zal nu gaan leven als een dienaar van Naomi. Hij zal er zijn om haar in het leven te houden en om haar ouderdom te verkwikken. Als dat jongske 5, 6 jaar huppelend haar woning zal betreden, dan zal haar oude oog gaan lachen van vreugde om dat kindje. U zult zeggen, dat is gewoon, dominee. Als een grootmoeder de kleinkinderen ziet, vooral als ze zo teer klein zijn, ach, dan is er blijdschap ook in het hart van een grootmoeder. Ja, geliefde, maar we moeten dieper peilen. Obed was een type van Christus. Gelooft u dat Naomi dat geweten heeft? Ik geloof het wel. Wanneer ik Naomi in gedachten die kleine Obed op zie tillen van het bed waar hij ligt, en ik zie hem, ik zie haar, dat kleine kind in haar armen nemen en het zetten op haar schoot, dan omhelst ze dat kind.
dan eigent ze dat kind. En toen, gemeente, toen is er iets waar geweest in het oude hart van deze Naomi, van wat ik lees in Hebreeën 11, en dezelfde hebben de beloftenis niet verkregen, maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En daarom, gemeente, heeft dit kleine jongske haar ouderdom verkwikt. Ze had iets van Christus in haar armen. En als we iets van Christus in onze armen hebben, gemeente, al zijn we dan dement en al zijn we dan 90 jaren oud, maar dan zijn we verkwikt en dan wordt het zielsoog helder, ziet u. Ze slaat haar oude armen om dat kind heen. En nu, nu mag ze zeggen, noem me maar niet meer Mara. Noem me nu maar Naomi, de lieflijke. Want de hand des Heeren is tegen me uitgegaan en heeft me deze Obed gegeven. Obed, dienaar, slaaf, knecht. Wat hoor ik de vader ook alweer zeggen in Jesaja 49. Tegen zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Gij zijt mijn knecht, mijn Obed, mijn uitverkorene. Vadersknecht. Wat hoor ik de middelaar ook alweer zeggen, gemeent, in zijn omwandeling op aarde. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, Obed. En om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat heeft Naomi geloofd, gemeent. Ik zeg niet dat ze geloofd heeft dat Obed de Messias was. Want het geloof vergist zich niet. Maar ze heeft wel in die Obed iets gezien van die voortgaande lijn van dat welbehagen Gods. En toen is het haar te machtig geworden, gemeente. Toen kon ze het niet meer klein krijgen. Toen heeft ze dat kind met de tranen nat gemaakt. Als ze dacht aan de wonderlijke weg die God gegaan had, dat ze nou 10 jaar in Moab van der plek moest wezen. Dat ze nou als een Mara terug moest keren, maar dat God er al die tijd boven gestaan had. En dat het de Heere niet belet had, dwars door het kromme van Naomi's wegen, zijn rechte gang te gaan, zijn koninklijke weg. Noem me niet meer Mara, noem mij Naomi. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. En om uw ouderdom te onderhouden, wat hebben die vrouwen? Die vrouwen van Bethlehem, op dat ogenblik geïnspireerd door de Heilige Geest, dat goed gezien, geliefde. Ze hebben misschien de betekenis van hun eigen woorden niet begrepen, maar het is in het leven van Naomi waar geworden. Obed, die gekomen is om te dienen, knecht des vaders. We gaan met elkander, voor we naar de derde gedachte gaan, zingen van Psalm 105, het vijfde versje. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En wat er volgt in Psalm 105, vers 5. Psalm 111, vers 5.
Thank you.
Boas bruid, Boas zoon, nu ten slotte Boas geslacht. Het zijn maar wat namen, gemeente, waar het boekske Rut mee eindigt. En we zouden geneigd zijn in de overdenking van dat boek die namen maar over te slaan. Maar we doen het niet. Luister, dit nu zijn de geboorten van Peres. En dan komen die namen Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahesson, Salma, Boas, Obed, Isaï, David. We verwonderen ons over het einde, maar ook over het begin. Want waarom begint de heilige schrijver bij Peres? De vader van Peres had er toch nog wel bij kunnen staan, geliefden. Wie was de vader van Peres? Juda. Geliefden, hij begint bij Peres. En hij eindigt bij David. Wilt u het volledige geslachtsregister weten, waar dit maar een onderdeeltje van is, dan kunt u thuis Matthäus 1 opslaan. Daar slaat het geslachtsregister van Adam tot Christus. Dus deze versen, vers 18 tot 22, zijn een klein onderdeel van het geslachtsregister van de Heere Jezus. Geboren naar het vlees uit den zade Davids. Een merkwaardig deel. En dan begint de heilige schrijver bij Peres. Hij eindigt bij David, Boas geslacht. En deze namen, gemeente, zeggen ons, als ik het goed zie, drie dingen. Deze paar namen spreken ons in de eerste plaats van Gods trouw. Hier hebt u de gouden draad, die reeds in het paradijs begon bij de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw. De gouden draad. Hoe menigmaal, gemeente, leek die gouden draad een zijden draad. Hoe menigmaal heeft de vorst der duisternis met zijn zwaard bij die draad gestaan en heeft die draad bijkans doorgesneden. Weinig gescheeld. Peres. En daarom begint de heilige schrijver bij Peres. Kent u de geschiedenis? Juda, de godlover, Jacob's zoon, Lea's zoon. Juda kreeg een meisje lief, wat hij niet lief had mogen krijgen. Sua, meisje uit Kanaan. Knap, een schoon meisje. Maar een van de verklaarders, ik meen Kolbrugge, zegt, alles wat Juda opbouwde in zijn gezin, dat brak zij weer af. Ongelukkig gemeend, als je zo getrouwd bent. Juda trouwde met een Kanaanitisch meisje, kreeg drie jongens. Zijn oudste heette Er. En die oudste jongen was dus de drager, vergeet het niet, van de Messias belofte, gemeente. Juda, gij zijt het. En dan zoekt Juda een meisje, een bruid voor Er. Weer uit de dochters van Kanaan, ze heet Tamar. En die twee trouwen met elkaar, de drager van de Messias belofte en een meisje midden uit de wereld. Wonderlijk zijn Gods wegen toch. Maar de Heere is toornig op Er en hij doodt hem. Dan blijft die weduwe Tamar over. Dan geeft Juda zijn tweede jongen aan Tamar. Kinderloos, kinderloze weduwe moet getrouwd worden door de volgende zoon, schrijft Gods wet voor. En die tweede jongen heet Onan. En die heeft Tamar veel verdriet gedaan, want Onan wilde bij Tamar geen zaad verwekken voor zijn gestorven broer. En hij verdierf zijn zaad ter aarde, vreselijke zonde. En Onan wordt door de Heere ook gedood. En dan blijft Tamar voor de tweede keer als weduwe achter. En dan denkt Juda bij zichzelf, dat is vast geen toeval dat die twee jongens stierven. Dat is een ongeluksmeisje.
Ik ga mijn derde jongen er ook niet aan wagen. Ik zeg het maar in mijn woorden, gemeente. En dan laat hij Tamar alleen. En ze krijgt zijn derde jongen niet. Die derde jongen heette Sela. Maar Tamar was inmiddels aan de weet gekomen, gemeente, met wie ze getrouwd geweest was en wie haar schoonvader was. Er was met Tamar een wonder gebeurd. Hetzelfde wonder als met Rut. Tamar had gehoord dat Juda de drager was van de rijkste belofte die er op heel de aardbodem ooit gesproken had. De Messias belofte. En Tamar, gemeente, was door God wedergeboren tot een levende hoop. En kon zonder de vervulling van die belofte niet meer leven en niet meer sterven. Voelt u wat het voor haar betekende toen haar eerste man stierf, kinderloos. Haar tweede man stierf, kinderloos. En ze werd als een weduwe overgelaten. De belofte liep stuk. De gouden draad liep dood. En toen haar de derde zoon van Juda onthouden werd, gemeente, raakte Tamar in de wanhoop. Ze had natuurlijk een andere weg moeten gaan dan ze ging. Ze had moeten wachten. Wachten op de Heere. Ze had moeten bidden. Ze had moeten wachten. Dat kon ze niet. Aan de andere kant zeg ik toch, gemeente, er is toch in Tamar iets geweest van het allerheiligst geloof. De belofte moet vervuld worden. Daar ging het haar om. De Messias belofte. U weet wat ze deed. Ze heeft zich als een hoer verkleed. Ze is aan de kant van de weg gaan zitten en Juda heeft haar gezien en heeft haar genomen. En ze gaf hem haar snoer. En hij gaf haar zijn snoer en zijn zegelring tot een pand. En toen Juda erachter kwam dat Tamar zwanger was, wilde hij haar levend laten verbranden. Maar toen zij hem de panden toonde, zijn eigen ring en zijn eigen pand, zijn eigen zegelring en zijn eigen snoer, toen brak er wat in Juda. En toen zei hij, ze is rechtvaardiger dan ik. Toen werd er een tweeling geboren, gemeente. De ene jongen heette Zera. En die scheen als eerste naar buiten te komen. Maar toen drong dat andere kind zich naar voren en baande zich een weg. En die noemde zijn moeder de doorbreker. De doorbreker. Peres. Peres. En dan loopt de gouden draad via Peres, gemeente. Over, we kunnen het lezen, Hezron, Ram, Aminadab. Gods trouw. De tweede plaats spreekt ons deze lijst van namen van Gods genade, Gods vrije genade. Laat uw ogen eens over dat lijstje gaan, gemeente. Wij hadden wel andere mensen verzonnen, met eerbied gesproken, om in het geslachtsregister van de Heere Jezus te worden opgenomen. Er zijn vorstenhuizen op deze wereld, die hebben in hun voorgeslacht van die zwarte bladzijden, koningen die uit de toon vielen, koninginnen die een zedeloos leven leiden en die zwarte bladzijden, daar schaamt zo'n vorstenhuis zich voor. Die worden maar liever overgeslagen en vergeten. Met eerbied gesproken, wat had die dierbare borg een zwarte bladzijden in het geslacht waaruit hij naar het vlees geboren is, gemeente. Wat hadden wij dat anders gedaan, maar nu heeft de Heere het zo gedaan. Tamar, in de weg van hoererij, heeft ze haar Peres gekregen, de doorbreker. En dan lezen we even verder en dan komen we bij Nahesson en bij Salmon. En Salmon is de man geworden van Rachab, de hoer, ook weer een hoer, uit Jericho. Wel door God bekeerd, maar toch een verleden van een hoer. Rachab. En Salmon gewon Boas. En Boas gewon Obed. En dan staat er in Matthäus 1 nog bij Rut. Rut, een Moabitische. Ja, ook weer een uit een heidensland. En Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. Mogen we nog even verder gaan? En David gewon Salomo bij Batseba. Dat staat er zo heel eerlijk in Matthäus 1. Heel eerlijk, die Uria's huisvrouw was geweest. Overspel. Hoort u het? De geslachtsregisters van die dierbare borg. Tamar, een hoer. Rachab, een hoer. Rut, een Moabitische. Batseba, een overspeleres. En dat alles gemeente, opdat mensen, arme verloren zondaren, die zichzelf leren kennen als hoeren en overspelers, een plaats zouden mogen vinden onder de vleugelen van Christus. Daarom, geliefde, daarom is hij zo diep vernederd. Kolbrugge zegt, daarom is Christus zo diep in het vlees getrokken, dat hij ook voor zulken zijn bloed heeft willen storten, die als een Tamar geleefd hebben, als een hoer Rachab, als een Batseba. O geliefden, er gaat een sprake van vrije genade uit, van deze lijst met namen. En tenslotte, ik zei, er gaan drie boodschappen van deze lijst uit. Die namen, ik meen dat het er 10 zijn die hier genoemd worden, gemeente, zijn allemaal typen van Christus. Deze lijst spreekt van Christus. Peres, de doorbreker. Als u het boek van Micha's profetieën leest, dan zult u lezen, ik meen in Micha 4, dat Christus de Messias daar de doorbreker genoemd wordt. De Peres. En als we dan lezen, geliefde, van Nahesson, de vorst, dan is Nahesson, de leidsman van de stam van Juda in de woestijnreis, een type geweest van Christus. Als we lezen van Salmon die een hoer trouwt, dan is Salmon in zijn liefde voor een zwarte bruid een type van Christus geweest. Als we lezen van Boas, een man geweldig van vermogen en een bloedvriend van Naomi, dan moeten we zeggen, dan is Boas, we hebben het al gehoord, een type geweest van Christus. Geweldig van vermogen enerzijds, maar ook naar zijn menselijke natuur, een bloedvriend van zijn volk. En als we dan lezen van Obed, we hebben het al gehoord. Obed, een type van Christus. De knecht des vaders. Die in de gestalte, hoe staat het ook alweer in de Filippenzenbrief, die in de gestaltenis God zijnde geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar heeft de gestaltenis van een dienstknecht, van een Obed aangenomen. Obed gewon Isaï. Isaï, een type van Christus. Als we zien op de schamelheid van zijn afkomst naar het vlees, wat zegt Jesaja ook weer? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut van zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. David, type van Christus. In zijn staat van zijn vernedering, zijn zwerven voor Saul, maar ook de staat van zijn verhoging, zijn koningschap in Hebron en in Jeruzalem. Deze lijst, gemeente, het lijken maar dorre droge namen, maar ze spreken ons van de trouw van Gods verbond. Ze spreken ons van de vrijheid van Gods genade. Ze spreken ons van de heerlijkheid van Christus. Van deze dingen. En daarom eindigt het boek van Rut niet met het volle licht te doen werpen op Boas. Ook niet met het licht te doen werpen op die gelukkige moeder in dat kraambed. Ook niet met het volle licht te doen werpen op die onuitsprekelijk gelukkige oude vrouw die in haar armen dat kind omhelzen mag. Maar het boek van Rut eindigt met het volle licht te doen werpen op de komende Christus. Hij, der vaderen verwachting, het uitzien van Gods kerk, staat in het midden. Zo wil het God de Vader. Zo wil het de Heere. Zo wil het ook Gods volk. Amen. Heere, heilig nog uw woord, dat we vanmorgen in alle gebrek en eenvoud mochten spreken. Laat het niet tegen ons eenmaal getuigen. Ach Heere, we hebben gehoord hoe daar een bruid is gekocht en gelost. Hoe daar een huwelijk is gesloten. Hoe daar een oude moeder een kind omhelzen mocht, Heere. En hoe daar een tiental namen sprak van de komst van U. Alles, alles is terug te leiden tot die ene naam, Christus Jezus. De noodzakelijkheid om Hem te kennen. Gemeenschap met Hem te mogen bekomen. En als een verloren, uitgewerkte, arme zondaar door Hem te worden gelost en gezaligd. Laat ons die les niet vergeten, Heere. En laat ons niet in wereldse oppervlakkigheid en ook niet in godsdienstige gemoedelijkheid de reis naar de eeuwigheid durven wagen. Maar laat ons in schriftuurlijke nuchterheid mogen verstaan dat Hij alleen, die meerdere Boas, die grote losser, het rustpunt van ons hart moet worden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Breng ons in de middag in uw goedheid nog weer samen. Om Jezus wil. Amen. Namens de kerkenraad delen we u nog mede dat op de jongstleden vrijdag gehouden ledenvergadering tot ouderling verkozen is broeder J. Hogendoorn. Hij heeft zijn verkiezing aanvaard. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkenraad worden ingebracht. De nazang is het laatste vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan en wat daar volgt. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.